De tekstwoorden voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, hoofdstuk 13, de versen 8 tot en met 10. Openbaringen 13, de versen 8 tot en met 10. Waar het woord des Heren aldus spreekt en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis lijdt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de beschrijving van dit hoofdstuk betreffende het beest uit de zee. En let in de eerste plaats op zijn macht. In de tweede plaats op zijn dodelijke wond. In de derde plaats op zijn herstel. En in de vierde plaats op zijn aanbidders en verwerpers. Het beest uit de zee, wij letten op zijn macht, zijn dodelijke wond, zijn herstel en zijn aanbidders en verwerpers. Het laatste hoofdstuk, het verband uit het laatste hoofdstuk wees ons aan de slag die de Satan verloren had als het ging om het levende kind. En de gramschap die hem heeft aangegrepen, de grote woede en vijandschap tegen de overige van haar zaad, die hij wil verdelgen en ombrengen. Omdat hij in dat zaad ziet hij het kind. Je hoort nog wel eens zeggen, als het bijvoorbeeld gaat over Simpson, is dat nou wel praat? Als die man daar komt te getuigen, sterk mij alleen levendig nog ditmaal, opdat ik mij wreke aan deze overs onbesnedenen, over mijn ogen die ze hadden uitgestoken. Dan zou je zo het eerste gezicht, en dat wordt er vaak ook uit opgemaakt, zeggen, hè, wat een wraakzucht van die man die aan het eind van zijn leven gekomen is en die daar hulpeloos en verminkt staat bij de pilaren om te spelen. Maar dan vergeten wij doorgaans één ding, en dat is dit: als het gaat over het volk, dan gaat het in de diepste wezen over hem, over de Heer Jezus. Als de Filistijnen Simson zijn ogen uitstaken, dan steken ze met eerbied gesproken in hun waarneming en in hun vijandschap de God Israëls de ogen uit. Dan steken ze met al hun boosheid naar die God die het onderspit moest delven van hun afgod Dagon. Immers Simson was de knecht van die God. Die knecht staat daar hopeloos. Zijn God kan hem niet redden. En dat hebben ze bewezen door hem zijn ogen uit te steken. Daarom mocht Simson vragen om de wraak over een zijner ogen. Omdat ze in het uitsteken van zijn ogen hebben ze zijn God bespot en gehoond. Hoewel het voor hem zelf alles ten goede gekeerd werd. En het heeft hem ongetwijfeld een klaarder gezicht gegeven dan toen hij zijn beide ogen nog had. Maar als hij in dat ogenblik gekomen is en aan de zijde des Heren als Nazireër, als aan God gewijde, waartegen de duivel en het vlees, zijn eigen vlees, het toch moet verliezen. Hoewel het menigmaal schijnt dat het vlees overheersen zal in zijn leven. Menigmaal. Bij deze sterke man. Toch maakt God door alle nood, zonde en ellende het woord waar, een verkregen volk, een geroepen volk, een geheiligd volk. En als Nazireër zal hij bidden. En in het gebed om de wraken over zijn ogen, bidt hij in feite naar de Heere toe. Dat de God Israëls op zal staan, om de smaad hem aangedaan te wreken van de handen deze onbesnedenen. Daarom als die draak vergrimd is op de vrouw en haar zaad, de kerk en alle gelovigen, dan is dat niet omdat die kerk zich wat aanmatigt. Dan is dat niet dat die kerk zo'n uitzonderingspositie aan inneemt. Want de apostel zegt, wij onszelf onderscheiden wel alle dingen, maar worden van niemand onderscheiden. Dan gaat het alleen om Christus. Dan gaat het alleen om wat van hem openbaar komt. In het leven van de kerk. Dat is een groot verschil. Er zijn door de eeuwen heen mensen vervolgd om allerlei redenen. Maar dat wil nog niet altijd zeggen, die vervolging, die strijd, die ontbrandt vanwege de Heer Jezus Christus. Die zegt, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Kijk, daarom probeert de draak de Satan in de vrouw hem te treffen. Wiens voetstappen zij mag volgen. Die gezegd had, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het gaat dus altijd om Christus. Daarom kun je wel eens zeggen in allerlei omstandigheden, kerkelijke dingen, dingen in de politiek, het is weer stemmen morgen. En allerlei zaken van strijd. Dan kun je daar wel eens over denken en zeggen, hun strijd is onze strijd niet. Dat is de strijd niet. Zo is er ook veel godsdienststrijd, dat je zegt, dat is onze strijd niet. Zo is er veel verachting en vijandschap, maar niet vanwege Christus en zijn dienst. Nee, een zondaar krijgt er zo'n gezicht op dat hij ten slotte gaat geloven dat hij alleen regeert en dat het alles afgelopen is aan onze kant en dat de beste nog een bedrieger en een oplichter is. Ach, geliefde, wat is het er toch een scherpe toetssteen, ook in ons persoonlijke leven. In alles wat de mens ervaart, in het maatschappelijke, in het wereldlijke, in het kerkelijke leven. Waarom loopt het? Waarover? Soms loopt het over de eigen wijzigheid van de mens. Soms loopt het over vleeselijke miskenningen. Mens voelt zich niet geëerd genoeg. En over zoveel andere dingen. En wanneer loopt het over hem? Die gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Daar alleen hoef je maar blij mee te wezen met anderen niet. Al het andere kun je zeggen. Dat de mens maar een martelaar is van de duivel. En dat hij zichzelf vele dingen op de hals haalt. Door zijn eigen dwaasheid. Nu krijgt Johannes, krijgt hij een gezicht. Hoe dat dit alles op de aarde zal gaan. Hoe deze draak, die oude Satanas, hoe hij die kerk zal benauwen. Het gaat over een beest uit de zee in dit hoofdstuk. En in het verdere van dit hoofdstuk, wat nog niet gelezen is, gaat het over een beest uit de aarde. Maar in dat hoofdstuk en ook later nog in hoofdstuk 17 wordt erop teruggegrepen, krijgen wij toch een blik op de achtergrond van de werkingen van de Satan tegen de kerk hier op aarde. Politieke en wereldlijke werkingen, vervolging en miskenning en valse verleiding. Daarom, ik zeg dat even op de voorgrond, als er in dat eerste schriftgedeelte dat ons voorgelezen is gesproken wordt van dat beest, dan gaat het over alle politiek. Alle machten die zich op aarde openbaren. Alle rijken die geweest zijn in de tijd dat Christus is opgevaren. Daarvoor ook. Maar in zonderheid van zijn hemelvaart tot aan de laatste dag. Alles wat gegrepen heeft naar de macht. Om deze wereld te leiden en te beheersen. Die krachten en die machten, dat is waar, die zullen wel in het laatst der dagen openbaar komen, meer en meer in één macht. Misschien wel in één persoon, die op zijn troon zal zitten en als een God heerschappij zal voeren over de aarde, de Antichrist. De mens der zonde. Maar toch al die andere openbaringen die hierin begrepen zijn, die werken tenslotte alle dezelfde zijde uit. Totdat tenslotte het dieptepunt gekomen is, de mens der zonde. Dat met eerbied gesproken, de duivel vlees en bloed heeft aangenomen. Niet dat we eerbied moeten hebben voor de duivel. Maar in feite kan de duivel natuurlijk geen vlees en bloed aannemen. Dat kon God alleen maar. Maar toch zal hij daarin als het ware gestalte nemen. In het leven en in de mens der zonde. Als Johannes daar op het zand der zee staat, dan ziet hij een beest opkomen. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Zijn hoofden, het getal van zijn hoofden is een getal van volmaaktheid, 7. Samengesteld uit het getal van 4 en het getal 3. 3 is het getal van de hemel en 4 is het getal van de aarde. Heeft dit beest dan nog iets met de hemel te maken? Heeft God het getal 7 niet voor zichzelf alleen genomen en gelaten? Tot op zekere hoogte wel. Maar er is ook in de antichristelijke macht en in de zonde ook een volheid. En die antichristelijke macht zal zowel tegen de hemel als tegen de aarde woeden. Hij zal opstijgen in zijn waan ten hemel en hij zal op de aarde ook heerschappij voeren. De 7 hoofden duiden aan alle sluwheid, alle list, alle macht, alle intellect, het verstand. Zoals het in Adam geworden is, dat de wereld in die wijsheid die zij van God gekregen heeft, God niet heeft gekend, nog verheerlijk. Maar dat alle hoofden van alle machten dienstbaar zijn om te denken gedachten tegen God, tegen de hemel en tegen de aarde. En om in alle omstandigheden te lijden, te dwingen en te dringen. 7 hoofden heeft dat beest. Het is hier geen tekening van de Satan. Maar het is hier een tekening van de machthebbers en de machthebbende volkeren. En de rijken die op deze aarde zijn geweest, waarvan ook Daniël sprak, die ongeveer hetzelfde beest zag in zijn visioenen. En die visioenen van Daniël, die omvatten niet alleen het Griekse, het Macedonisch, het Perzische, het Babylonisch en het Romeinse Rijk, maar waren nog van een veel bredere betekenis. Dat leert ons hier Johannes, die ook zulk een beest zag. Maar met dat beest wordt zuiver aangewezen de antichristelijke macht, die de koninkrijken der aarde in vijandschap doen ontbranden tegen Christus en tegen zijn kerk. Want hun kracht wordt verzinnebeeld hier door de 10 hoornen, ook een volheidsgetal. Het duidt aan dat die 10 hoornen naar alle zijden werken om te stoten, om te vernielen en om te verderven. Dat er grote kracht is in de hoornen van deze satanische machthebbers en deze duivelse rijken. En dat ze ook gekroond zijn met koninklijke hoeden. Eer en heerlijkheid is op hun. Denk aan Herodes. Hij kleedde zich met een purperen gewaad dat glinsterde in het licht, met zilver doorweven. En het volk riep uit een stemme Gods en niet des mensen. Daar zie je in diepste zin de grond trekken van het beest dat uit de zee opkomt. De vermetele machthebber, het vermetele rijk van deze aarde en de rijken, die zichzelf in hun aanmatiging met hoogheid hebben gekroond, die meenen de gang van deze wereld in hun handen te hebben. En die grote koninkrijken, die zichzelf met eer en macht hebben bediend, die worden hier getekend als zeer vernuftig. Maar op hun hoofd is een naam van godslastering. Het
kenmerkende van alle koninkrijken en machten der aarde, ook van de grote rijken die geweest zijn na het Rijk van Rome, in de diepste zin was op al hun hoofden geschreven een naam van Gods lastering. Daar was iets in dat zich duidelijk openbaarde naar buiten. Tegen God, tegen zijn kerk. Denk eens aan Babel. Wat heeft de kerk gezucht in het Oude Testament onder Babel? Onder het Rijk van Assyrië? Onder het Rijk Egypte? En zoveel andere rijken. Wat werden zij verdrukt en geweld aangedaan door Elamieten en Moabieten? Al de rijken in het Oude Testament beschreven, kun je in vinden de antichristelijke macht, die haar handen uitstrekt, soms geheel onbewust, zelf onbewust, naar de kerk, naar de vrouw, die toen het kindeke nog baren moest. Ik zei onbewust. Want later staat geschreven, er is een bewuste haat, maar die valt meest onder de huichelaars en hypocrieten. Onder de godsdienstige joden en jodengenoten. Onder de ingekropen valse broederen. Daar is meer een bewuste haat. Maar in de wereld heb je vaak een onbewuste haat. Omdat ze als een speeltuig in de hand van de duivel geregeerd wordt. Ze zijn het zich ook wel tijden bewust ook. Zeker wel. Farao zei, wie is de Heere dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn? Maar hun naam is getekend. Het zijn de godslasteraars. Het zijn de verachters van des Heere heerschappij. Zijn alle koninkrijken der aarde. Die het rijk niet hebben overgegeven aan zijn Christus. Dan gaat Johannes, als hij de verdere macht van dat beest tekent, gaat hij dat beest omschrijven. Het beest dat hij zag was aan een pardel gelijk. Dat is hier een benaming voor luipaard. Een luipaard die zich opmaakt om zijn prooi te bespringen. Een roofdier. Onverwacht. Het sluipende wordt ermee aangeduid. Het kwam niet allemaal in één keer. Het waren momenten die heel langzaam gingen. Als Elisa of Elia moet gaan om Hazael te zalven tot koning over Syrië, dan is Israël betrekkelijk nog in welstand. Al wordt het door God getucht. En Syrië was een rijk in opkomst. En dan zegt hij tegen die koning Hazael, of die nog geen koning is, dat hij de zwangere vrouw van Israël zal opensnijden. En dat hij met veel geweld zal heersen over de volken. En dan zegt die Hazael, wat bij wie ben ik? Wat ben ik voor een mens dat ik zulke grote dingen zou doen? Ach, als je toen in Israël verteld had, nog even, dan trekken de vijanden de grenzen over. Dan word je in leed en rouw gedompeld. Dan zouden ze gezegd hebben, wat zou dat? Wat waren er weinigen die in de jaren 30 doorzagen? De luipaardachtige gang van de geest uit de afgrond die een volk opzwiepte om te zijn een geesel voor deze wereld, wat weinigen. Een enkeling die zijn vrees uitte. Maar op de massa gezien, ach, het zou zo vaart niet lopen. En het groeide maar door. Die moloch van geweld, van verderf, van oorlogstuig. Totdat het, en toen konden de mensen het nog niet geloven. Dat is dat luipaardachtige, dat sluipende, waarin alle krachten verzameld worden en de spieren zich spannen tot een uiterste. Zo werken, werkt het beest dat uit de zee, dat wil zeggen de volkerenzee, opkomt. De koninkrijken die oprijzen uit die mensenmassa, die in de schrift menigmaal voorkomt onder het beeld van zee en wateren. Gebruis der zee, doet gij bedaren dat gij haar golven stilt, rumoer der volkeren, als der baren betoont gij waar gij wilt. Psalm 93. Uw macht is groot, daar eindigt het mee. Maar er wordt ook gesproken van de machtige volkeren die als een zee zijn, als grote waterstromen. Zo ook in Psalm 46 en bij de profeten. Daar ziet Johannes dat beest, dat uit die volkerenmassa, die heerschappijen die opkomen, en die tenslotte allemaal zullen samengaan in één heerschappij, een wereldheerschappij. Daar ziet hij die wereldheerschappij aansluiten, gelijk een panter. Met voeten als van een beer, heeft Daniel daar ook niet van gesproken. Met voeten als van een beer. Ja, met voeten die van een beer zijn, die als van jongen beroofd, onvervaard nadert, om te vertrappen, een wraatzuchtige beer, die opwaakt, die zijn jongen mist, en die verscheurt en vertreedt onder zijn machtige poot. En zijn mond was als de mond, als van een leeuw, dat uitaan de vermalende, de ontzaglijke kracht, waaronder het gebeente zelfs verbrijzeld wordt. Een mond die brult, waarbij het gedierte van het woud wegschuilt, of verstijft van schrik blijft staan. Tanden die ontzag inboezemen, die vermalen en vermorzelen. En dat hele monster, afzichtelijk om te zien, dat ontvangt zijn kracht van de duivel. De duivel die geeft hem zijn grote macht. En zijn troon. En zijn kracht. Dat wil hier zeggen zijn hele doen en laten. Hoewel dat beest het misschien nog niet eens zo door heeft. Maar zijn hele doen en laten, zijn oog en doelmerk wordt bepaald door de vorst der duisternis. Die drijft hem. Wie dreigt Farao aan om het volk te verdelgen? Wie dreigt Nebukadnezar aan om ze weg te voeren in ballingschappen? Wie drijft Haman aan om het lot te werpen over hun verdoeming en ondergang? Wie drijft alle rijken aan, ook Herodes, om alle kinderkens te doden? Dat wil hier zeggen kracht, troon en macht. Dat hij geheel en al beheerst wordt, de machtige geesten, de politieke machten, die uit die volkerenzee omhoog stijgen, die wereldbeheersers, of die gruwelijke systemen, uitgedacht door de mensen, met zijn hoofden, dat in de diepste zin, de draak, de duivel, die leidt ze. Die geeft ze hun troon der heerlijkheid. Die geeft ze ook hun macht. Ja, wij zingen van de Heere, zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Maar als dat ook niet waar was, geliefde, dan zou de Satan ons vermorzelen onder zijn voeten. Denk niet dat ge één dag uw ogen zou kunnen opslaan tot de levende God. Nee, de Satan, die helse geest, is enkel vernieling en ellendigheid. Want zijn macht is ook groot. Hij is een van God geschapen en afgevallen geest, die met grote bitterheid vervuld is. En dan ziet Johannes wat er gebeurd is. Dat beest heeft een wond gekregen, als tot de dood gewond. Er staat niet dat hij gedood werd, maar als tot den dood gewond. Het oorspronkelijke wil eigenlijk zeggen dat hij ziet hoe een van die afzichtelijke koppen wordt opengespleten, zodat je zegt: dat is dood, die is dood. Een hoofd dat zo'n slag krijgt met een zwaard, dat het centrum van dat hoofd de hersenen tevoorschijn puilen. Dat wil het eigenlijk zeggen. En dat iedereen zegt, hij moet sterven. Waar ziet dat op? Dat was onze tweede gedachte, zijn dodelijke wond. In de eerste plaats, toen hij het kind verloor. Toen die misgreep in de Heer Jezus. Toen die zich als een helse draak vastbeet in de Zoon des Mensen die hij daar zag. En toen hij niet kon bekijken dat deze mens tegelijk de enige en waarachtige God was, waar hij zijn tanden op stuk beet. De duivel en draak beet in het aas van Christus, waarachtige mensheid. Maar in die mensheid is de waarachtige God. Ja, hij is God en mens in één persoon. En daar wordt hij ten dode toe doorverwond. God heeft het op zich genomen om de weg der zaligheid te bereiden en om zijn deugden op te luisteren.
En nu verliest hij het telkenmaal. De geest is hij al kwijt als Christus ze beveelt in de handen des Vaders. Straks vaart de mens, de Godmens, naar ziel en lichaam op ten hemel. Dan wordt de draak als, of dan wordt dat beest als ten dode toe verwond. Want als de Satan, die gruwelijke draak, de slag krijgt, dan krijgen daarin ook alle hoofden, alle machten, Herodes en Pilatus en wie dan ook, die gewoed hebben tegen het heilig kind Jezus, die krijgen een dodelijke wond. Ze krijgen een wond waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen, het is afgelopen. Zoals Christus in zichzelf en in zijn volk gewond wordt, zo moet je het hier ook zien als er sprake is van de verwonding van dat beest. Je moet niet denken per se aan één rijk, dat kan wel dat je aan Rome gaat denken, het Romeinse Rijk, of aan dit of dat rijk, maar dat doe ik liever niet, want dan kon het wel eens heel moeilijk worden. Dan komt de som vaak niet uit. Daarom wil ik u slechts de hoofdgedachte wijzen. Want verder staat er, wie is aan dit beest gelijk, wiens dodelijke wond genezen is. Maar goed, toen Christus overwon, toen verloor de keizer, toen verloor de machthebber, toen verloor Rome, toen verloren ze het allemaal. Toen werd er een bres geslagen in het hoofd van de machten. Toen was het gedaan met de keizer die geen heiland kon wezen. En dat is lange tijd, op de klok der eeuwigheid, is het maar even geweest. Maar toch, toen met de hemelvaart van Christus en met zijn zielenvaart naar omhoog, eerstelijk, later zijn hemelvaart, alle machten en krachten werden uitgetogen. En de raad der volkeren werd belachen door God. Toen was dat in beginsel nog slechts de opening van veel wijdere gezichten. Want toen werd vervuld wat de Heere gezegd had, dit evangelie moet gepredikt worden over de gehele wereld. Toen werden de vaten ontrukt aan de Satan. Toen gingen zijn getuigen uit onder alle volkeren om het woord te bedienen. Toen werden zelfs koningen en keizers onder de voeten van het lam gebracht. Later werd ook dat alles vals. En richtte de kerk zich te gronden. Ja, toen werd de kerk van Rome zelf dit beest, omdat het greep naar de macht, zoals ook nu nog de godsdienst de macht probeert te grijpen. Op deze, zo is Rome ook veranderd in een beest van heerschappij en macht. Want toen kwamen de hoofden der koningen niet meer te liggen aan de voeten van de Heer Jezus, maar onder de zolen van een smerige paus. Maar toch zijn velen van de edele gans gerukt. Nu in het goddelijke licht straalt in het aangezicht.
delen in onze lot, Heere, Abrahams God. Vele zijn toegebracht. Het rijk van de Satan wankelde. Het overste deze wereld werd aan de ketting gelegd. Het was de tijd van de maanden waarin de getuigen, ja, dat zijn dan de eeuwen, waarin de getuigen mochten profeteren. De twee getuigen ruimte hadden voor hun woord. Het is de tijd van de toebrenging van de oogst. Het was een dodelijke wond die de machthebbers deze aarde hebben ontvangen. Wie zou in woorden uit kunnen drukken de invloed die eruit gegaan is onder alle volkeren van het evangelie. Aan het woord onze Gods. Ja, het was wel een grote wond. Al de heidenen door Gods handen, voortgebracht uit alle landen, moesten voor hem komen. Knielen voor zijn aanzicht neer. En zijn naam ter ere leven. Wat heeft de Satan geknerst op zijn tanden? Maar hij was niet dood. Als ten dode werden de koninkrijken, de inspiratiewerktuigen van de duivel, werden aan de kant gezet. En Christus voerde heerschappij in vele dorpen, in vele plaatsen, in vele gezinnen. Waar weleer de afgoden werden gediend. En geëerd. Zo kreeg hij zijn wond. De duivel. En zijn werktuigen. Het beest met de hoofden. Hij kreeg een wond. Niet helemaal dood. Niet allemaal zijn hoofden eraf geslagen. Maar wel een gevoelige slag kreeg hij. Waarin Christus deed hem gevoelen. Mijn rijk zal komen. Ik zal mijn onderdanen nemen. Uit uw duivel. Uit uw rijk. Ik zal uit al die heerschappijen zal ik verdrinken. En ik zal op allerlei plaatsen mijn gezag doen gelden. Dat doet hij. Maar die dodelijke wond, die genas staat. Wij zouden letten op zijn herstel. Die geneest langzaam aan, wordt die slag, de sporen daarvan uitgewist. Het beest herstelt, niet in één keer. O, zie eens, in dit alles is als het ware een tragische, een aangrijpende prediking, want het lijkt alsof dit beest Christus is. Deze antichrist. Deze macht van de wereld lijkt wel op Christus. Hij werd ook ten dode verwond. Hij werd opgewekt uit de doden. Hij ontving macht en kracht en heerlijkheid. Hier zou je zeggen dat de Satan als de grote nabootser van God hetzelfde gaan doen met zijn vlees, met zijn volkeren. En er treedt herstelling in. De Satan is wat dat betreft een zeer geduldig en sluw medicijnmeester. Hij gebruikt allerlei middelen
om de machten deze wereld, om de antichrist op de troon te helpen en de machtswerking van Christus uit te blussen en weg te dringen. En hij gaat slaan. Dat laat Johannes ons hier zien. Hoe verder de tijd komt bij de eeuwigheid, hoe dichterbij, hoe meer eigenlijk het einde komt te naderen, hoe gezonder, hoe krachtiger openbaren zich de machthebbers van deze tijd. De rijken van de laatste bedeling, de grootmachten van deze wereld, die tenslotte samenlopen, tenminste. Daar geeft de schrift reden toe om dat te denken in één persoon. De mens, de antichrist. En hoe meer die volksmacht, waar de godsdienst ook aan meedoet, aan de volksmacht. Heb je er wel eens over gedacht? Dat wij mensen in een land wonen, waardoor de godsdienst ook de zogenoemde democratie gesteund wordt, de volkswil. Ik weet, je kunt er heel vertoog houden van het voordeel van een volksregering, maar dat is allemaal in handen van de draak, allemaal in handen van de draak die bezig is of het een godsdienstig beest is, een wettisch beest, een beest met de jas van Mozes desnoods aan, maar het zijn allemaal beesten. Het zijn allemaal hoofden van dit beest. Allemaal. Ik zeg niet dat er geen kinderen des Heren door onder zijn die dwalen in hun verstand. Goed, maar de idee als zodanig, de idee, is van de Satan. Die inspireert het, al is het onbewust. En wat gaat er gebeuren? De hele wereld komt in een zekere verbazing. Verbazing. Dat hun macht, hun invloed, hun kracht, hun troon steeds groter wordt. Wat mij betreft mag je hier gerust denken aan alle grote lichamen. Bonden, volkerenorganisatie enzovoorts. Het is nou allemaal nog een beetje, ach ja, we lachen er eens om. Toch geeft de schrift aanleiding om te denken dat het zich zo zou kunnen ontwikkelen dat de hele wereld praktisch onder de invloed komt van een macht, van een macht, waarin ieder droomt van een goed leven, een ruim deel van pret en vermaak, en een verbreking van alle banden en bindingen, van God en van zijn gezalfde. Er komt verwondering, want dat beest herstelt. Hoe ongelooflijk het ook klinkt, want alle koninkrijken der aarde zijn geworden van onze God en zijn Christus. En toch, hij herstelt. De macht van deze wereld door de Satan geïnspireerd. Klimt ten top. En de machtzame bundeling wordt steeds groter. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Bewust of onbewust. Zijn ze de gewillige voertuigen van de Satan, wat ze niet doorhebben. de Satan, die de diepe achtergrond vormt van al deze ellende, van het herstel van deze en van de machthebbers deze wereld. Ze aanbidden het en zeggen: wie is aan dat beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen hetzelfde? Zie je de schaduwen daar niet reeds van? Wij kennen de grootmachten. Wij zouden kunnen zeggen, 100 landen zouden wel kunnen zeggen, wie kan nou oorlog voeren tegen Amerika of tegen Rusland of tegen China? Ja, die kunnen nog wel met elkaar wat vechten, met een nabuurland. Maar die grote machtsconcentratie, die vuilaardige koppen van de hoofdrijken van deze wereld, wie kan er krijg tegenvoeren? Het is beter om in vrede ermee te leven dan. Het is beter om wiens brood men eet, wiens woord ook te spreken. En zo ziet hoe dat het herstel van dat beest gepaard gaat met een steeds verdergaande verering van de macht van de mens. De macht van de organisatie. De macht van het verstand. De macht van de volkeren. Steeds meer wordt het vereerd. En daarin wordt eigenlijk de Satan, de draak, geëerd. Dat is de bewerker. Dat is de inspirator van alles. Ja, geliefde. Ontzaglijk, wie is gelijk aan dit beest? Terwijl de wegstervende kerk nog zingt. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Daar zingt het kamp van deze wereld. Wie is aan dat beest gelijk? Daar komt weer Adam in al zijn heerschappij. Zijn als God zijn voor de dag. Dan moet je de machthebbers deze aarde maar eens horen spreken. Als je leest in de kranten, hun portretten griezel je soms al van. De machthebbers deze aarde, de rijken, de industriële, grote machten en krachten. Nee, dat is nog anders dan dat andere beest uit de aarde. Dat is een beest met lamshoornen. Hoorn aan het lam gelijk. Dat is de valse Christus. Dat is de valse godsdienst. Maar dit is het beest van de onverborgen antichrist. Die als de mens, ook al heeft die godsdienst, deze wereld beheerst. En uitmaakt wat er gebeuren zal. En over het lot naar hij denkt van miljoenen beslist. Wie is aan dit beest gelijk? Zie je de satanische parallel? Die moet je eens in de gaten proberen te krijgen. Je ziet het kamp van Christus, zijn ellendige. Zie je minder worden. God zendt een geest der dwaling dat ze de leugen geloven. Er is geen praten aan. Je mag het niet zeggen, maar je moet er aan de ene kant om lachen, maar het is om te huilen. Ik dacht er van de week nog aan. Toen kreeg ik een heel boekje van een christelijke reisgezelschap. En daar staan dan allerlei dingen in. Dat zijn de mensen die zoveel belang hebben bij de bekering van die zwarte zielen. Dacht ik bij mij. Want het gaat er niet om vakantie hoor. Je mag voor mij gerust een vakantie. Je mag gerust een keer uitgaan. Maar je zit wel eens te denken. Oh, wat is de mens toch een ongeluk. 16-daagse reis onder leiding van de Heer de redelijkheid naar Rhodesia. 3600 gulden per persoon. Jongen, moet je nodig een busje naar de mensen sturen. 3200 gulden onder leiding van de gier, Zuid-Afrika. Dan denk ik in mijn eigen, nou, dat is een mooi plekje voor een gier in de woestijn. En zo ga je maar door. Met duizenden wat dat betreft gewoon gesmeten. Maar dat is nog het ergste niet. Dat is nog het ergste niet. Want dan zeg ik tenslotte, nou ja, als we de vrijmoedigheid hebben om het niet in de potjes te stoppen, dan moeten ze het maar daaraan besteden. Maar dat laat ik nou maar zo. Want denk niet hoor, dat je van mij niet een weekje uit mag. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar de godsdienst, die godsdienst van de mens, want dat is nou het ergste, en dan vooraan, in het begin, daar staat, in deze donkere tijd van vervlakking, is het nodig om ons orthodox geloof ook te doen blijken in de keuze van onze vakantie. Dat we op een christelijke manier die dingen die waarde hebben in ons leven vast mogen houden en dat het ook uit mogen komen in onze kleding. Ja, dat zeg ik, is toch wel. Ja, het werkt bij mij altijd op mijn lachspieren. Ik kan er niet boos meer om worden. Ik moet er alleen maar om lachen. En ja, ik moet mijn eigen tegengaan, anders dan zou ik nog een stukje in de kerkbode schrijven, maar dat mag ik niet meer doen. Maar als ik dat lees, nou, dan zeg ik toch, mensen, wat een zotternij. Een zotternij. Ja, dan mag je nog geen centje van de AOW aanpakken. Dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag beslist niet. Want dan ben je een dienaar van beest. Begrijp je? Maar je mag wel onder mijn leiding voor 3600 gulden per persoon naar het zendingsland gaan kijken. Dan zeg je, mensen, is toch krankzinnig die daarin trapten. Nou, dan ging je nog liever in mijn eentje, geloof ik. Dat ik daar niet tegenaan te kijken als ik mijn geld eraan wilde besteden. Maar goed, voel je aan, hè? Wat een parallel. We zien hem niet altijd. Maar in het kamp van de Heer Jezus, je zou zeggen, daar wordt het steeds stiller. Daar wordt nog gezongen, hier en daar, vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoop tegen u. Want de koningen der aarde in waarheid zijn tegen u vergaderd, Herodes en Pilatus en den ganse volke Israëls tegen u vergaderd. Heere, zie op hun dreigen. Maar in het andere kamp zingen ze ook, in het rijk van de antichrist. Daar zingen ze, wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Het is net of dat waar de kerk verdwijnt, het beest verschijnt steeds meer. En hem werd de mond gegeven. Door wie? Ik zou het liefste willen zeggen door de Satan. En macht gegeven. Ik zou zeggen door de Satan. Maar toch geliefde, in het verband van het geheel wil het ook zeggen, God, die uit zijn eeuwig besluit, onder zijn zonlicht, ook laat en geeft de rijpwording van de druiven. Die in de wijnpersbak van zijn toren vertreden worden. Kijk, dat zit er ook in. Het huiveringwekkende. Het werd de mond gegeven. Staat niet door wie. Maar zelfs achter de Satan en achter zijn woede, de draak die alles begeestert, is de Heere in de hemel. Waarvan Luther zegt, hij haalt er het zijn uit. En de rest mag de Satan hebben. Mag hebben. Want zelf kan hij het niet, maar onder Gods toelating. En met de mond geven om grote dingen en godslasteringen te spreken. Dat kun je toch ook lezen, iedere dag. Je doet best als je erom lacht, maar en mag zien dat de Heer de wereld regeert. 42 maanden. Dat is weer diezelfde, dat getal van 3,5 jaar en van 1260 dagen. Die bedeling waarin zijn mond steeds groter werd, zijn wond genas. De laatste bedeling van de eerste komst van Christus zijn hemelvaart, tot aan zijn wederkomst op de wolken des hemels. In die periode zal hij kwaad stichten en ellende, meer en meer. Hij zal lasteringen spreken. Dat wil nog niet altijd zeggen dat er vloeken gebruikt worden. Maar dat kun je aan die brallende leuzen wel horen. Dat is lastering. Daar kun je het aan horen. Zoals ook de machthebbers in de laatste oorlog openbaar kwamen. Totdat ze verminkt aan een pomp hingen. Denk aan Mussolini. Die aan zijn benen ophing aan een pomp. En waar de mensen de behoefte tegen deden. Als je de brallen voor de oorlog, ik was nog een heel klein kind, levensgrote koppen, wijn, en denk aan Hitler. Verschrikkelijk, wat een einde. Maar wat hebben ze God gelasterd? Terwijl ze het nog over de voorzienigheid hadden. Ze hadden het dagelijks over de voorzienigheid. Daar hadden ze het over. Maar het was enkel lastering, enkel dwaasheid, enkel tegen de naam, tegen God, tegen zijn naam. Dat hij heerser is en gebieder van alle volkeren, dat hij de koning is van het heelal, daarin werd zijn naam gelasterd. En zijn tent, ja. We zijn haast geroepen om aan de hemelen te denken en die daarin wonen. Maar ik wil toch wel graag even afwijken en denk ook aan zijn tent, zijn tabernakel hier op aarde. Waar hij woont onder de lofzangen Israëls. Die wordt ook gelasterd en versmaad. Want al is misschien de antichrist niet zo vuilaardig bewust dan de valse christenen en de valse Christus. Dat neemt niet weg dat de kerk ook in het oog van die antichrist waardeloos is en opium voor het volk. En dat er ook de antichrist niet zal rusten dan alleen de kerk zoals ze ware kerk is, verdorven zal zijn van de aarde. Hij krijgt macht om oorlog te voeren tegen de heiligen en om ze te overwinnen. En hij kreeg macht over alle geslacht, taal en volk. Land, volk, gezin, maatschappij en staat en kerk. Het herstel gaat steeds sneller. De zieke knapt op. Door de versterkende injecties van de draak. Dat de macht en de machtigen deze aarde steeds groter en sterker in hun alles beheersende kracht. En alle die op de aarde wonen, gaan mee naar huis, dat was een slotgedachte van de tekst. Alle die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Zullen. Zullen, daar is geen ontkomen aan in het aanbidden van dat beest, in het aanbidden van de almacht van de mens. Ja, ik denk aan een paar mensen Dat hoor je dan zo wel eens. En er was in die tijd van die ruimtevaart en die Amerikanen. Oh, die Amerikanen, dat zijn hem. Dat zijn, ja. Die hebben het versierd, hè. Dit en dat. Als je dat dan eens over je denkt, denk ik van, dit mens van een stakker. Hij danst op het pijpen van de duivel. Daar danst hij op. En de communist die wrijft in zijn handen als de Russen weer een prestatie hebben geleverd. Geweldig. Maar niemand geeft de God des levens de eer. Alle die op de aarde wonen, zullen het aanbidden. Ja, ja, dat wil zeggen, er zijn geen natuurlijke krachten in staat om een mens uit dat net uit te voeren. Van de aanbidding van de machtsconcentratie op deze wereld. Van de antichrist, niemand. Geen natuurkrachten. Geen gebed, geen gezang, geen geroep, geen gekrijg. Niemand, niets is bij macht. Er is maar één zaak. Eén zaak. Eén zaak waaruit alles voortkomt, de zegen voor de verwerpers van dit beest en van de draak. Dat is het levensbloed des lams, waarin hij met zijn bloed heeft ingeschreven alle van den Vader geliefden. Ja, hier wordt een ogenblik niet meer gesproken op de vrucht, over de vrucht van het geloof. Hier wordt in eerste instantie niet eerst gesproken over de lijdzaamheid. Hier wordt gesproken over de grond van het geloof en van de lijdzaamheid en van de hoop en de liefde. De onbegrijpelijke achtergrond van Gods welbehagen. Verblijft u daarover dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens des lands, dat reeds geslacht is van de grondlegging der wereld in het voornemen des vaders. Kijk, dat houdt in het verstand, de godsdienst, het hart, het gebed. Op zichzelf aangemerkt, zal het niet kunnen winnen. Zal niet gaan. Vandaar ook het woord, indien de dagen niet verkort werden, de uitverkorenen zouden verleid zijn en worden. De dagen verkort. Dat wil zeggen dat de Heere elke keer haast maakt. En ik denk ook wel eens dat de Heere gauw deze mijn venen eruit haalt. Omdat met eerbied gesproken er geen doorkomen meer aan zou zijn. Die ernst wijst het wel aan. Er is alleen maar hoop en verwachting uit het welbehagen God, het bundelke der leven. Die in de dierbare offeranden van Christi begrepen zijn. In zijn bloed gewassen en gereinigd. En die daar als vrucht uit ontvangen. Zelfs in alle ellende en vervolging en verachting. Daaruit ontvangen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mijn leven. Want als ik leven waar moet maken dan. Tegenover alle machten. En dat geldt nu ook hoor jongelui. Denk nou nog niet direct dat het allemaal zo tastbaar zal zijn. Maar daar leven wij middenin. Daar leven wij middenin. Hoe dat de antichrist. In het rijk en in de machten van deze wereld. Ieder mens tracht in te kapselen. Met zijn indrukwekkende dingen. Met zijn indrukwekkende verschijning. Even middenin. dat die oorlog zoals er nog nooit een gewoed heeft, zelfs in de dagen der vervolging niet, zoals die heden woedt, in die machtsstrijd der geesten, in dat worstelen, totdat er een top bereikt wordt en de mens der zonde de leiding neemt en de aarde onder zijn voeten heeft liggen. Het hoeft geen bloed en tranen te zijn. Het kan brood met spek zijn, wijn en spelen, vertier en geluk. Het kan zijn verlenging van het leven met spuitjes en met medicijnen. Kan zijn een toppunt van eten, drinken en vrolijk zijn onder de voet van de antichrist. Ik zal het je geven. En dat is waarschijnlijk nog doeltreffender dan een brandstapel. Doeltreffender dan vervolging. Ja, zo werkt deze macht, werkt in deze wereld. Nu, alleen het welbehagen in zijn boek te zijn ingeschreven, is de garantie voor de kerk dat het goed zal komen. Zeker zal het goed komen met een iegelijk van hem. Wie een oor heeft om te horen, die hoort. Wie van God een oor krijgt om te horen, die hoort. In wie niemand in de gevangenis gaat, merkwaardige woorden. En die niemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis. En die niemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Dit kan inhouden die het zwaard trekt, zal het doorvergaan. Ten slotte verteert de machtige mens zichzelf. Kijk eens naar de grootte der aarde. De een wordt met een kogeltje uit het leven weggeruimd. De andere wordt gedeporteerd. De revolutie verteert ook haar eigen kinderen. Maar alles verteert zichzelf. Dood en verderf. Gif. En kogels. De man die heden nog als een dictator zijn weg gaat. Die kan morgen als een hoop vuil aan de kant liggen. Maar, ik heb er niets op tegen die betekenis, maar ik wil toch nog een andere verklaring even doen. Kan ook zo gelezen worden, indien iemand van zijn kinderen naar het besluit van God, naar zijn raad, waarin hij alles heeft opgenomen, in de gevangenis geleid moet worden, dan gaat hij in de gevangenis. En die met het zwaard gedood zal worden, die daartoe bestemd is, die zal met het zwaard gedood worden. Want hij zal de heilige krijg aan doen, en hij zal die trachten te overwinnen. Overwinnen. Dan lezen we het eens een ogenblik zo. En in iemand bestemd is voor de gevangenis, die gaat in de gevangenis. En dat iemand met het zwaard gedood moet worden, die zal met het zwaard gedood worden. Ja. Al wordt de kerk bij duizenden met zwaard en met gevangenis gedood. Al dreigt het, wat in Gods boek is, gaat door. Wat in zijn raad is, gaat door. Want juist daarin wordt vervuld. Hier is de leidzaamheid en het geloof der heiligen. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Het afschrapsel deze wereld, zegt Paulus, hebben gedood in schaapsvellen, in bergen en woestijnen, werd welke de wereld niet waardig was te ontvangen, zijn in de gevangenis gegaan, en hebben zijn lof toch gezongen. Dat geeft in het verband nog iets treffender zin. Dan zegt de koning hier bij monden van Johannes kinderen. Zijt ge bestemd voor de gevangenis. Ge zult erin gaan. Zijt ge bestemd voor het zwaard. Ge zult eronder vallen. Maar dan zal ook uitkomen de lijdzaamheid. En het geloof van die dierbare koning in zijn ellende. Want ze hebben hun leven niet lief gehad en de aangeboden verlossing niet aangenomen. Maar ze zijn omgebracht in gevangenis en omgebracht door het zwaar. Dat kun je zo niet hebben. Nee, dat gaat niet. Maar reken erop, je hoeft er ook niet bezorgd om te zijn. Want dat zal nu vloeien uit het levensboek. Die zekerheid, die kracht, die genade. Om te midden der antichristelijke machten. Het zij in vervolging, het zij in vrede. Het is altemaal misleiding. Om staande te mogen blijven. Ook al worden de ruimte en de levensruimte steeds meer ingeperkt. Ja. Als woont de kerk ten slotte als in een gevangenis. Want de lijdzaamheid zal tevoorschijn komen. Heb dan goede moed. Als ik hoop dat we iets van mochten onthouden. Ik kan verstaan dat je het alles niet onthouden kunt. Dat hoeft ook niet. Maar bedenk dat het woord er ons op wijst. Het beest gaat rond. Door de Satan aangevat als een briesende leeuw. Denk niet te gauw, dat is Rome of dat is Rusland. Nee, het beest is alle macht en kracht buiten het land die door de Satan worden geïnspireerd. Gij zult alleen veilig zijn in hem. Die de wereld overwon. Amen.